Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze kerkdienst, wanneer u nu kijkt. Ook een hartelijk welkom voor degene die nu elders meeluistert of later via een opname. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkraad. In verband met het coronavirus zijn onze reguliere kerkdiensten afgelast. Voor meer informatie daarover verwijzen we naar de berichtgeving op de website van onze gemeente en naar de Scipio-app. Vandaag zou er een doopdienst zijn en deze is uitgesteld naar een later moment. Wel is het vandaag en ook op de komende 2 zondagen mogelijk om een dienst van onze predikant in samenwerking met ons combo live via een videoverbinding te volgen. Volgende week zondag op 29 maart beginnen we de dienst om 10 uur in verband met de zomertijd die dan ingaat. En dat hopen we ook op de zondag daarna te doen. Vanavond kunt u kijken naar In His Presence, het stilte, gebeds- en muziekuur. Dat is van 8 uur tot 9 uur 's avonds live te volgen via onze website. De organisatie wil graag iedereen die vanavond zal kijken een uurtje rust in Gods aanwezigheid bezorgen. En daarmee bemoedigen in deze hectische tijd. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk in de gemeente. Uw gift kunt u geven via de Gift-app op uw smartphone. De bloemengroet gaat namens onze gemeente vandaag naar Kobi van Duin. Deze dienst wordt geleid door dominee Reinier Drop. Tijdens de dienst kunt u gebedsonderwerpen zo duidelijk en beknopt mogelijk sturen naar stream@ngkdeontmoeting.nl of via de WhatsApp naar Mark Luigjes. En zijn telefoonnummer staat in de Scipio-app en in het jaarboekje. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Ik begin met Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken en bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Want hij is trouw, trouw tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen met elkaar Wees mijn verlangen.
ziet hier 7 kaarsen staan. In de Lijdenstijd, na Goede Vrijdag, doven we elke week 1 kaars. Het doven van de kaarsen staat symbool voor Jezus' lijdensweg, die eindigde in zijn dood. Op Goede Vrijdag zal de laatste kaars gedoofd worden. Ik lees Romeinen 5, vers 7 en 8. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren.
Zullen we met elkaar bidden? Dierbare Vader in de hemel, dank u wel voor wat u hierin ook geeft. Dat we op dit moment stil mogen staan en onszelf mogen richten op de weg die Jezus ons is gegaan. Een weg van liefde. Een weg waaruit uw trouw blijkt. De weg waaruit blijkt hoe ver u gaat voor ons. Hoe ver uw liefde gaat voor ons. En tegelijkertijd als we deze weg volgen, ook zien hoe groot uw macht is. Omdat Jezus Christus, die gestorven is, gekruisigd en gestorven. Maar dat u hem ook opgewekt hebt uit de dood. Vader, we zien uw macht, uw glorie daarin en uw liefde en hoe ver die gaat. En Heer, help ons om in deze dienst ons daarop te richten. Dat we mogen zien wie u bent, hoe ver uw liefde gaat. Hoe groot uw glorie is en uw majesteit en uw kracht. En dat dat ons in beslag zal nemen, ook in deze tijd. Dat we in beslag genomen mogen worden door wie u bent. Geef dat door uw Heilige Geest en werk dat in onze harten. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik had deze week op onze Facebookgroep de vraag uitgezet: wat is het in deze tijd wat jou bemoedigt in deze tijd van corona? Wat zijn bemoedigende Bijbelteksten voor jou geweest? Of een bemoedigend lied? Of een bemoedigend kunstwerk. En daar hebben we veel mooie reacties opgekregen van mensen. En tegelijkertijd in de reacties en in andere contact wat ik heb gehad met gemeenteleden via de telefoon of via Skype of wat voor manier dan ook, zie je dat die corona op allerlei verschillende manieren mensen beïnvloedt. Iets doet met mensen. Aan de ene kant zijn er mensen die er vooral last van hebben. Last van maatregelen, last van de dingen die gebeuren. Aan de andere kant zijn er mensen die echt met hun handen in het haar zitten. Met wat moet ik op dit moment met mijn bedrijf? Met mijn personeel, de financiële kant. Met mijn gezin. Wat moet ik met mijn eenzaamheid? Als ik zoveel alleen ben en er mogen geen mensen langskomen. En ik hoor bij die risicogroep. En hoe kom ik die tijd door? Hoe vul ik mijn dag in? Weet van een gezin waarvan de moeder toch in een vitaal beroep, zoals het tegenwoordig heet, werkt. En de vader thuis moet blijven en moeite hebt met kinderopvang. En gaat dat goed komen? En ergens daartussenin, daar zal u ook ergens zitten. Of misschien nog wel verder in een van de uitersten. Het raakt ons op die manier allemaal. En de ene is bang. De ander is misschien wel helemaal niet bang. Dat kan ook. Maar ik heb mooie dingen op Facebook gezien die daar gezet zijn. En wat ik daarin zie is toch vooral dat we elkaar wijzen op God. Dat we elkaar wijzen op de macht van God. wijzen op zijn liefde voor ons. Op Jezus, overwinnaar. Opdat ik rust in hem. Opdat God het degene is die de toekomst in zijn hand houdt. En dat vond ik super mooi om te zien. En ook als we als gemeente elkaar daarmee bemoedigen. Met God die groot is en God die de toekomst in zijn hand heeft. Is dat zo mooi als we dat doen. Laten we dat vooral ook gewoon blijven doen. Naar elkaar toe. Op allerlei manieren. Waarop we elkaar nu wel kunnen bereiken in deze tijd. En tegelijkertijd zag ik op Facebook daaromheen ook andere berichten. Ook gewoon van buiten onze kerk waarin corona geprobeerd gevat te worden of geduid te worden. Straf van God ben ik tegengekomen. Hoe veel te ver gaat dat? Veel te ver als je denkt dat je het zo kan overzien en het zo kan duiden. En tegelijkertijd ook een bericht dat het om er iets goeds in te zien, een reinigende werking van over deze wereld van corona, vind ik eigenlijk ook te ver gaan. Te ver gaan in het duiden daarvan. En ik denk, als je kijkt naar corona en kijkt naar de Bijbel, dan is er één iets wat er voor mij denk ik vooral uitspringt om dit te duiden, als je het zo wil zeggen. En dan hoor ik Jezus spreken in Matteüs 24. In Matteüs 24, waarin Jezus over de eindtijd spreekt, en de eindtijd, begrijp me goed, begint bij Jezus Christus en de Heilige Geest. En gaat door tot nu en zal nog doorgaan. In die eindtijd heeft Jezus het dan over. Waarin hij spreekt, de wereld ziet uit naar verlossing. De wereld wacht op verlossing. Maar tot die tijd zullen er weeën zijn. Weeën zoals oorlogen, geruchten van oorlogen. En ook dit is daar onderdeel van. Het is onderdeel van de vergankelijkheid van de schepping, van de kwetsbaarheid van de schepping waar we nu nog in leven en de uitzicht naar verlossing. En waar we nu mee te maken hebben met zo'n soort wee. En dan wijst Jezus erop, wees standvastig en laat je niet verontrusten. Deze dingen moeten gebeuren. Laat je niet verontrusten, maar hou je gefocust op God. En doe het goede ondertussen. En ik denk dat dat de belangrijke ding is die we elkaar al vertellen en die we elkaar moeten blijven vertellen, ook als dit veel langer duurt. Als het misschien wel maanden duurt. Dat we elkaar blijven vertellen, God is degene die alles in zijn hand heeft. God is uiteindelijk een verlosser. En laten we het goede doen ondertussen. Het juiste en het goede voor elkaar in deze tijd, om elkaar te steunen en elkaar er doorheen te helpen ook. We hebben je ook gevraagd om foto's door te sturen. Foto's van hoe het er thuis uitziet. We kijken met z'n allen. Wat zei je? Zijn er nog geen foto's binnen? Oké, dan hebben we te doen met de gedachte inderdaad dat we weten. Dan mag je zelf voorstellen hoe we elkaar zitten. De een zit op de bank, de ander zit. Ik heb gebeld met mensen, ze al deze week keken vanuit hun bed. Kinderen die met creatief kinderwerk bezig zijn, met elkaar kijken we hiernaar. Dan is het nu tijd voor het kinderlied. Hij alleen. En dat is ook alvast een mooie voorbereiding voor de preek. Hij alleen en niemand anders.
De God van Adam en Eva, van Jozua en Job, de God. David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op.
Dan lezen we nu Daniël 3. En Janet Luijtjes zal de lezing met ons doen. Het verhaal van Daniël en het beeld en de vuuroven. Niet Daniël eigenlijk, het zijn de drie vrienden van Daniël. Janet Luijtjes, je zal het met ons lezen. Daniël 3, vers 1 tot en met 30.
Daniël 3. Op een dag gaf koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken. 60 el hoog en 6 el breed. En hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatsbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Zij moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnessar opgerichte beeld. Een heraut riep met luide stem: "Volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid." En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer en andere instrumenten hoorden. En bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeërs te beschuldigen. Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar: "Majesteit, leef in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden. En dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen: Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht." Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnessar uit: "Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb. Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?" Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: "Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht." Nebukadnessar werd razend en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, door de uitslaande vlammen gedood. De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: we hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid? Ze antwoordden: zeker, majesteit. Hij vervolgde: maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon. Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Ze hebben zich op hem verlaten. Ze hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd. Want er is geen God die kan redden als deze. Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel.
Ik vind het mooi dat ik vandaag over God mag preken en het evangelie. En niet over corona hoef te preken. Corona is in deze tijd, het lijkt in ieder geval, alles bepalend. Alsof corona de dienst uitmaakt. Mijn moeder zei vroeger, als er een griep was, het heerst. Nou, dat lijkt hier te gebeuren, het heerst. En deze preek is bedoeld om eigenlijk corona wat meer naar de achtergrond te werken en God centraal te stellen. En dat eerste te laten gebeuren door het tweede. En we vinden daar denk ik kracht voor en aanwijzingen en richtingen in Daniël 3, het hoofdstuk wat zojuist gelezen is. En ik denk als je hier bekend mee bent met dit hoofdstuk van de vrienden van Daniël en dat beeld en dat ze gedwongen worden om te buigen, anders raken ze de oven in. En ik denk ieder die hier bekend mee is van vroeger al, dat hij zich wel eens heeft afgevraagd: wat zou ik gedaan hebben? Of wat zou ik doen? Als ik voor zo'n keuze zou komen te staan. Of buigen voor dat beeld, of de oven in. Dat je over daar kan fantaseren en dat er dan altijd wel iemand is die dan zei op dat moment met zijn wijsheid: ja, dat weet je pas echt als je ervoor staat. Inderdaad. En toch heb je die vraag, als je dit hoort, wat maakt dat dit zulke helden zijn, als ik ze helden mag noemen? Wat maakt dat zij de moed hebben dat tegenover de ijzer van dat beeld te buigen en de grote angst voor de vuuroven, dat ze blijven staan? En zij niet knielen en zij niet buigen voor dat beeld. En zou er ook iets kunnen zijn wat ons zo'n moed zou kunnen geven in het leven? Iets over de achtergrond, om het plaatje helder te krijgen. Nebukadnezar, koning van het grootste rijk van dat moment. Het grootste rijk van de wereld. Er is altijd wel in de wereldgeschiedenis een rijk het grootste. Op dat moment was het rijk van Nebukadnezar. En hij was een groot leider, een machtig man en de baas van de wereld, absoluut. Zeker voelde hij zichzelf de baas van de wereld. En iedereen moest dat zien. Iedereen moest zien Hij moest erkennen dat hij de baas van de wereld was. Het is een soort van kruising als we erover nadenken. Een kruising tussen de macht van, Amerika en dan nog veel groter. En tegelijkertijd de bescheidenheid van een Noord-Koreaanse leider. En zo komt Nebukadnezar ertoe, die erkenning en die macht wil hebben, om dat gigantische beeld op te richten. En dat is een beeld van 3 meter breed, 30 meter hoog. 30 meter. Die toren in Kootwijkerzand is 13,5 meter. Ik dacht altijd, die zal wel ongeveer 30 meter zijn, maar die is 13,5 meter. Keer 2 zit je op de 27 meter. Dus die toren op Kootwijkerzand, die uitkijktoren, zo hoog en dan nog een beetje hoger. Zo groot is dat beeld. Met goud overtrokken. Alles gemaakt om ontzag op te roepen en bewondering van ieder die dat ziet. Om iets te laten zien van de macht en de glorie van Nebukadnezar. Mensen moesten dat niet alleen bewonderen, maar mensen moesten ervoor buigen. Dat wilde Nebukadnezar. Dat iedereen voor zijn macht, voor wie hij is, voor zijn heerschappij buigt. Iedereen. Zo niet, ga je de oven in. Dan is het goed als de Bijbel spreekt, of als je in de Bijbel leest over goden, over buigen voor een beeld, aanbidding, is het goed om het naar je toe te halen en te zien wat jij ermee kan in je leven, om te bedenken wat aanbidding is. Wat buigen voor zo'n beeld is. Aanbidding, buigen is, aanbidding is gewicht aan iets toekennen. Aanbidding is ergens door in beslag genomen worden. Aanbidding is iets volop ruimte geven in je hart. Dat je ergens continu over nadenkt. Dat het centraal staat in je leven en je daarvoor buigt. Dat het betekenis geeft aan je leven. Zelfs iets ook waar je het meest bang voor kan zijn en wat ontzag inboezemt. Aanbidding is wat je gewicht geeft. En misschien voel je al waar ik heen wil in deze tijd. Maar het kunnen allerlei dingen zijn. Allerlei goede dingen ook in je leven. Zoals je lichaam. Je gezondheid, dat alles is. Mijn gezondheid is alles en daar heb ik alles voor over. En daar ben ik helemaal door in beslag genomen om gezond te zijn. Als je maar gezond bent, is er zin die daarbij past. Seks kan zoiets zijn. Als ik die seksuele ervaring heb, dan zal ik pas echt gelukkig zijn. Als ik dat in mijn leven heb, dan ben ik pas echt ingelukkig. Dan aanbid je het. Geld kan die plek innemen. Maar ook kinderen, als ouders. Je kinderen, als het maar goed gaat met mijn kinderen. Dan kan alles, kinderen boven alles. Boven God, boven alles. En hetzelfde kan gelden voor een partner. Zeker als je geen partner hebt. Het zijn misschien juist de dingen die je niet hebt en waar je naar verlangt. Waar je voor in aanbidding kunt buigen. En dat kan zelfs het zijn, het hebben van een partner. Of het willen hebben van een partner. Als ik dat nou heb, dan zal ik echt gelukkig zijn. Waardering van andere mensen is er ook zo in. Alles doen voor de waardering van andere mensen. Maar tegelijkertijd de oven van de afwijzing van andere mensen. En zoals ik net zei, misschien voel je al aan waar ik naartoe wil. Ook corona is op dit moment zoiets wat zich opdringt aan ons. En wat wil heersen in jouw hart. En wat, waar wij geneigd zijn en waar alles toe kan lopen, dat je nu corona centraal staat in je leven en door in beslag wordt genomen. En de angst ook tegelijkertijd, de oven van de corona, de angst die erbij hoort en tegelijkertijd ook het imposante van de corona. Dat is wat zich op dit moment aan het opdringen is aan ons. En dan komt dat moment voor Nebukadnezar. Je moet je voorstellen, al die... Die satrapen, die stadsbestuurders, het is een plein vol met mensen. Ik zie een Noord-Koreaans tafereel voor me. En al die leiders staan daar en er komt dat muziek. En in de Bijbeltekst zie je hoe die muziekinstrumenten die worden steeds herhaald. Die lier, die panfluit, die citer. Om te laten zien, er komt daar een moment wat ook met muziek, een hele climax van opzwepende muziek, allemaal toewerken naar het moment dat iedereen in aanbidding zal neerbuigen voor dat beeld van Nebukadnezar. En je kunt je voorstellen hoe Nebukadnezar dat staat in dat moment en hij wacht het af. En die spanning bouwt zich op in de climax. En iedereen buigt neer voor hem. En wat dat met zijn ego doet. En dan tegelijkertijd zijn er drie van die mannen die gewoon durven te blijven staan. En die niet knielen voor zijn beeld. Wat een gigantische verontwaardiging zal dat gegeven hebben bij Nebukadnezar. En daar lees je ook over. En wat een boosheid daaruit. In al zijn boosheid, als hij te horen krijgt dat die drie mannen niet buigen, laat hij die drie mannen bij hem komen. Ze zullen hier verantwoording voor af moeten leggen. Ondertussen, als de drie mannen naar Nebukadnezar lopen, geeft ons de tijd om even erover na te denken wat er al in het hoofd plaatsgevonden kon hebben bij iemand als Abednego. Hij had ook dit kunnen bedenken. Het is de keuze tussen een dode Abednego of een levende Abednego. Ik sta hoog in het rijk van Nebukadnezar. Ik hoor bij God. Waar heeft God nou eigenlijk het meeste aan op dit moment? Een dode Abednego of een levende Abednego? Zou ik niet veel meer in Gods koninkrijk hier kunnen betekenen in Babel? Als ik kies om te buigen voor dat beeld. En zo had hij kunnen kiezen om te buigen. Hij doet het niet. Hij valt niet voor de redenering. En dat is denk ik een redenering die ons in de praktijk, in vergelijkbare momenten in ons leven, best kan aanspreken. Je snapt de redenatie. Hij buigt niet. Waarom buigen deze drie vrienden van Daniël niet op dit moment? Waarom niet? Zou het gebod zijn? De eerste geboden van de 10 geboden is geen afgoderij. Maak geen beelden. Buig niet voor een andere god. Geef niet de eer die eigenlijk aan God toekomt aan een andere god of een beeld. Zou het gebod die kracht hebben om hen te laten staan op dat moment? Heeft het gebod zoveel kracht op ons, ook als gelovigen? Ik weet het niet. In ieder geval is er daar iets in hun leven, iets in het leven van deze drie mannen, wat nog groter is dan de uitstraling van dat beeld van 30 meter hoog. En wat ook groter is dan die oven. Dan de angst en de vrees voor die oven die hun te wachten staat. Waar zij in terecht zullen komen. Iets is nog groter dan de angst daarvoor op dit moment in hun leven. Ze komen voor Nebukadnezar. En Nebukadnezar is woedend. En hij zegt het nog een keer. Buigen zullen jullie. Buigen zullen jullie voor dat beeld. Doe je dat niet, verdwijnen jullie in die oven strakjes. Wie gaat jullie redden uit die oven? Wie gaat jullie redden? Welke God is in staat om jullie te redden? En dan is het mooi dat best wel krachtige antwoord in die versen 16 tot en met 18 die die vrienden geven. En ik parafraseer het in mijn eigen woorden. Onze God is machtig. Machtig genoeg om ons te redden. En als hij het kan, dan zal hij het doen. En ook als hij het niet doet, als hij besluit, God besluit om ons niet te redden, dan nog zullen wij niet buigen voor dit beeld. En het is goed om te bedenken dat je hieruit niet de les kan trekken. Als je maar genoeg vertrouwt op God, dan zul je wel gered worden. Want wij weten uiteindelijk het verhaal, we hebben het gelezen, zij zullen gered worden uit die oven, op die mooie, wonderlijke manier. Maar de boodschap van deze tekst is niet, als je maar genoeg vertrouwt, zoals die drie vrienden, dan zul je gered worden. Dat zou onrecht doen. Onrecht aan al die christenen die ziek waren voor hun leven, hun ziel vertrouwde op God, maar toch gestorven zijn. Of al die martelaren die tot het einde toe hebben volgehouden, trouw aan God, en toch de dood hebben gevonden. De meeste van de discipelen zijn zo om het leven gekomen. Dat zou onrecht doen aan hun. Dat is niet de boodschap van deze tekst. Maar wel dat zij dus zo bezield zijn door iets, dat zij niet buigen en blijven vertrouwen op de God van het leven. En dat zij weten, het is een leugen omdat er leven is door het buigen voor dit beeld. Want er is alleen leven bij deze God. Deze God, de enige die echt de aanbidding van mijn leven, ik hem verschuldigd ben. Ze vertrouwen op God zonder dat ze de uitkomst precies weten van hoe het strakjes gaat. Als zij dadelijk erover ingaan. Wat een kracht zit hierin. Wat een liefde zit hierin bij die drie mannen. En wat een bezonnenheid tegelijkertijd ook. Maar Nebukadnezar is er niet van onder de indruk. Het vuur in met hun. En ze gaan het vuur in. En die soldaten die hun dus gekneveld hebben erin binden, die vinden daarbij de dood. Omdat die oven zo hoog opgestookt was. Zij vinden de dood. Betekenisloos, die dood. Soldaten die zojuist hebben gebogen voor dat beeld, vinden hier een betekenisloze dood. Tragisch. Zou dit ook ons, zouden wij ook deze moed kunnen vinden, die deze drie vrienden hebben? Zouden wij in deze tijd die moed kunnen vinden en die ons zo krachtig kan maken? Dan vind ik het mooi om het volgende te bedenken aan God, die zelf ook een beeld heeft opgericht. God, die een beeld heeft opgericht van zichzelf. Een beeld om ontzag voor te hebben. Een beeld om je te laten raken. Niet een beeld vol schoonheid van goud, met allerlei uiterlijke glorie om je indruk te wekken. Maar een beeld wat met kracht in jouw hart wil werken. Als jij het beeld ziet, dat beeld van God. Om met kracht in je hart te werken en daar die moed te geven. Het is geen beeld van goud, maar een beeld van hout. Het is het beeld Jezus Christus. En die gekruisigd, maar ook opgestaan. Dat is het beeld van God wat jou in jouw hart wil raken. Jezus Christus en die gekruisigd, maar ook opgestaan. En we leven naar Goede Vrijdag en Pasen toe. En ik hoop dat we het niet zijn vergeten. Maar we gaan toe naar die viering van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat beeld wat ons wil grijpen, wat in ons hart wil regeren, wat wil dat wij daarvoor buigen voor Jezus Christus, in plaats van voor corona of wat dan ook op dit moment. Natuurlijk heerst het en beïnvloedt het in ons leven en beïnvloedt het zelfs de manier waarop we de diensten houden. Maar die plek in ons hart, waar onze hoop is en onze angst, de plek van ons hart, die wil in beslag genomen worden door het beeld van God. En door niet door iets anders. En ik wil twee dingen noemen van dat beeld van God die ons daarbij kunnen helpen om het ons te laten raken wanneer je daaraan denkt. En dat eerste is wat dat beeld van God, Jezus en die gekruisigd en ook opgestaan, wat dat ons vertelt is dat het verhaal van God goed afloopt. Het verhaal van God met deze wereld loopt sowieso goed af. En ik vind dat zelf een keikrachtig verhaal. Een keikrachtig aan dit beeld. Dat geeft hoop. Los van wat er ook gebeurt in deze wereld. Los van welk vuur je ook voor staat. Welk vuur je ook doorheen gaat. Kruis en opstanding van Jezus Christus, die zeggen ons, het verhaal van God loopt altijd goed af en zal sowieso goed aflopen. En wanneer ik mijn verhaal, het verhaal van mijn leven, verbind met het verhaal van God, mag ik die zekerheid hebben dat wat er ook gebeurt, wat er ook in de komende maanden gebeurt, wat er ook gebeurt op dit moment in mijn leven dat ik mag weten, sowieso loopt ook het verhaal van mijn leven en het leven van iedereen die met God op die manier verbonden is, goed af. En dat heeft al zoveel mensen, zoveel gelovigen diezelfde moed gegeven als deze drie vrienden. In het leven, met waar zo, voor welke vuren zij ook voor stonden. En het tweede, wat dit beeld ons is verteld, is dat Jezus zelf ook de oven is ingegaan. In het verhaal lees je dat daar die vierde man is. Wanneer zij gered worden en het vuur hen niet deert, is daar die vierde man. Dat is Immanuel. Dat is God met ons. Immanuel. Hij is daar in het vuur en redt hen door het vuur heen. Maar wij weten in ons leven, zullen er ook vuren zijn, is er vuur en dat zal ons wel deren. Daar zullen wij wel pijn van ondervinden. Die kennen wij in ons leven en die zullen nog komen. Maar het beeld van God, Jezus Christus en die gekruisigd, die leert ons. Maar ook dan, in die pijn die er nou is, is Christus met ons. Als de gekruisigde. Is hij Immanuel, God met ons. Die ons niet loslaat, maar die ons vast blijft houden. Tegelijkertijd met de wetenschap. Dit verhaal loopt sowieso goed af. Want Jezus Christus is gekruisigd, maar ook opgestaan uit de dood. En laten we dat beeld vooral laten regeren in ons hart, in ons hoofd. En laten we vooral buigen voor dat beeld, voor Jezus Christus. En daar gaan we nu ook van zingen, van het buigen voor Jezus Christus.
Verliezers en winnaars, heilige zondaars, zien op één dag een Heer. En wij buigen neer. Koning brengen en meer aanbidden, Jezus, hij is voor ons.
Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, lof en aanbidding, glorie en eer voor u. Voor Jezus Christus. Beeld van u, die laat zien wie u bent. En die zoals we gezongen hebben en al genoemd hebben, beeld is van uw glorie en trouw. Uw liefde blijkt. En zien wij in Jezus Christus en wat hij heeft gedaan. En uw macht over heel de wereld, uw macht over de dood, over alles. Zien wij in Jezus Christus uw beeld als de opgestaande. Dank u wel voor dat beeld. En we bidden, Heer, laat door uw Heilige Geest dat beeld krachtig in ons hart gegrift staan. dat we u mogen zien en dat dat de centrale plek in ons hart mag uitmaken. Ook nu in deze tijd, ook de komende weken, de komende maanden. Dat Jezus Christus centraal zal staan in ons hart. En dat we hem het meeste gewicht toekennen. Hem de grootste plek geven in ons leven. En ons vertrouwen op hem stellen. En met onze angsten naar hem toe gaan. Met onze vrees naar hem toe gaan. Onze zorgen bij hem brengen. Omdat hij onze hoop is. Jezus Christus, onze hoop. Zegen ons, Heer, met die kracht in ons hart. En zo strekken wij ons naar u uit. Heer, ontferm u en laat u zelf zien en geef ons dat geloof. We willen voorbeden doen voor elkaar, voor onszelf, voor het land. We willen voorbeden doen voor gezinnen die nu thuis zijn. Versterking voor gezinsrelaties. Versterking voor het samen zoeken naar u. Wijsheid, moed om alles nu vorm te geven. Inclusief schoolwerk voor de kinderen thuis. Tegelijkertijd bidden we ook voor als de gezinsleden, mensen uit onze kerk, in het buitenland zijn. Op dit moment. En de vraag is of ze terug willen komen. Of ze terug kunnen komen. Heer, ontferm u daarover. We bidden voor hulpverleners in ons land. In de breedste zin hulpverleners. Hulpverleners in onze gemeente. Die zich inzetten om waar ook hulp te verlenen. In ziekenhuizen op allerlei manieren. Geef kracht om vol te houden. Geef wijsheid voor de juiste beslissingen over rust en werk en inzet. Geef de inrichting van hun werk. Heer, ontferm u over hen. We bidden voor zieken. Voor eenzame mensen. Voor mensen die thuis zijn in thuisquarantaine. Of in verpleeghuizen. En nu niemand mogen ontvangen die afgezonderd zijn. Mensen die afhankelijk zijn van hulp. Normaal gesproken, maar waar nu de hulp maar gebrekkig of niet kan komen. Vanwege de maatregelen. We bidden voor die mensen die zich toch al dus moeilijk staande kunnen houden. En de dagelijkse zorg missen. Ons gebed is, Heer, ontferm u. Heer, we bidden voor de mensen die verantwoordelijk zijn bij de overheid. Minister, minister-president, de regering, vakministers, RIVM, Tweede Kamer, anderen. Heer, wij bidden voor hen om wijsheid, dat zij uw wil zullen doen. Geef dat uw wil op aarde mag gebeuren, ook door hen heen. We bidden voor de armen. We bidden voor de zwakken. We bidden voor de vluchtelingen. We bidden voor de daklozen in deze tijd. Heer, ontferm u. En we bidden voor de uitwerking van deze situatie. Schijn met uw licht. Breng mensen samen op andere manieren dan normaal. Geef dat Jezus juist zichtbaar mag worden, ook door de kerk heen in deze situatie. Dwars door dit alles heen. Toon uw macht ook. Heer, we bidden ook voor verbondenheid met elkaar. Ook wij als gemeente, verbondenheid door alles heen. Christenen onderling, maar ook christenen naar de samenleving toe. Heer, ontferm u daarover. Heer, we bidden ook voor bedrijven. Middenstanders ook in onze gemeente. Met personeel. Mensen die met hun werk omhoog zitten of geen werk meer hebben. Waar het financieel nu echt ingewikkeld en heel moeilijk wordt. Heer, ontferm u. En zo bidden we, Heer, en danken we tegelijkertijd ook voor wat u geeft in het omzien naar elkaar. Open onze ogen en geef de creativiteit door uw Heilige Geest heen om te zien waar we elkaar mogen helpen. Te zien waar we elkaar kunnen bijstaan, waar we er voor de ander kunnen zijn. Schijn met uw licht in ons hart en geef dat we als gelovigen ook verkondigers van hoop mogen zijn. Door iets van ons hart te mogen laten zien en door iets in onze daden te mogen laten zien. Verkondigers van hoop. Heer, zo bidden wij u, zo danken wij u en zo vertrouwen wij u op. In Jezus' naam. En we willen samen ook het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het zal zo een moment voor de collecte zijn. Maar ik heb gehoord, er zijn wat foto's alsnog binnengekomen. Toch wel mooi om even naar te kijken met elkaar. Kijk, daar is bij de familie Luigjes, zien we hoe zij daar aan tafel zitten. En hier onbekend iemand met de hond op schoot. Allerlei manieren waarop mensen thuis de uitzending meemaken. Kijk eens aan. Mooi om te zien. Ondertussen is er gelegenheid voor de collecte. En die kan via de app worden gedaan. U bent van harte uitgenodigd om iets te geven aan onze medemens. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. Ik wijs er nog op dat volgende week de dienst om 10 uur is. En dan zal niet zoals op het Roosterstaat zal ik voorgaan, maar zal Henk van den Velde voorgaan. Omdat het een jongerendienst is die eigenlijk 's avonds plaats zou vinden en nu naar voren wordt gehaald. Met als thema All by Myself. Het gaat over eenzaamheid en leek ons wel een heel mooi gepast thema om dat in de morgen, dus deze jongerendienst, te houden. Onder leiding van Henk van den Velde. Open je hart voor de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap en de aanwezigheid van God de Heilige Geest zij met u allen. Amen.